Goedemiddag gemeente, ouderen, jongeren en in het bijzonder onze gasten en allen die met ons verbonden zijn of later de dienst zullen beluisteren. Weet u hartelijk welkom in deze dienst. Enkele mededeling namens de kerkenraad. Nacht van gebed. Even leek het erop dat de nacht van gebed voor de Lijnenkerk dit jaar niet meer zou plaatsvinden. Gelukkig wordt deze interkerkenbijeenkomst toch gehouden. Iedereen is welkom om samen te bidden voor mede-christenen die vervolgd worden wereldwijd voor één reden, het volgen van Jezus Christus. Gebed geeft hen kracht. Dat geeft ze zelf ook aan. Bid u, bid jij mee. We beginnen op vrijdag 31 mei om 8 uur 's avonds en we eindigen de volgende morgen om 6 uur. Je mag zelf weten wanneer je komt en hoe lang je blijft. U en jij bent welkom bij de ICF in de voormalige Hoeksteen de Kerk op de Grote Pekken 3. In deze middagdienst gaat voor onze eigen predikant, dominee Van der Ree. Vanmiddag lezen we 3 gedeelten uit het Nieuwe Testament. Te weten, Galaten 1, de versen 6 tot en met 9. Handelingen 19, de versen 1 tot en met 6. En 2 Thessalonicenzen 3, de versen 3 tot en met 15. Het thema van de preek is de ware kerk. We starten nu de dienst met het zingen van Psalm 111, vers 3. De kerkenraad wenst u een gezegende dienst toe.
Laten wij onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft geschapen, die de trouw bewaart van generatie op generatie tot in eeuwigheid, en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van alle koningen van de aarde. Amen. Gemeente, laten wij samen gaan zingen uit Psalm 29, daarvan het eerste en het zesde vers. Aardse machten, loof de Heer, geef de Heere sterkte en eer, dat de lof van s hoogste naam alle grote roem beschaam. Want wij roemen alleen in Hem, die boven alles gesteld is, die koning is in eeuwigheid. En ook het zesde vers van Psalm 29. Gemeente, overal op de wereld wordt de naam van de Heere groot gemaakt en beleden. En ook wij mogen dat vanmiddag doen in verbondenheid met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen, met de apostolische geloofsbelijdenis, en zingen daarna uit Psalm 116 het eerste en het tiende vers. En ieder van u spreken in zijn of haar hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Die op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij ook komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, katholieke, dat is algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Zullen wij samen bidden om de opening van Gods woord voor ons hart? Laten wij bidden en danken. Heer, wij zingen over uw naam. Uw naam die de naam van het verbond is, de God van het verbond. De God die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid. Heren, dat zien we ook daarin dat wij vanmiddag voor de tweede keer als gemeente samen mogen komen. En we danken u, Heren, dat we hier mogen zijn. Of dat we ook thuis op afstand de dienst meebeleven. Misschien dat de weersomstandigheden het gemaakt hebben dat we daar nu op dit moment zijn. En wij danken u, Vader, dat we zo samen mogen buigen voor uw troon. In aanbidding. Vol ontzag, Heren, want wat bent u, hoog verheven, vol van majesteit en tegelijkertijd ons ook zo nabij. U komt vanmiddag in uw woord naar ons toe. En Heren, dat mogen wij gelovig ontvangen als uw eigen stem, de stem van u, de goede herder. Geef dat we hem vanmiddag ook zo mogen horen en ontvangen. Dat we mogen zien, Heren, in uw woord, hoe u uw kerk bouwt op dat ene fundament dat in u, Heren Jezus, gelegd is. U bent zelf het hoofd van uw kerk immers. En wij, ook als gemeente, zijn geroepen om op de meest zuivere wijze u na te volgen, u te dienen, in uw wegen te gaan in gehoorzaamheid. Heren, dat zit niet in ons. We belijden u dat. We doen dat niet zomaar. Er zit in ons zoveel weerstand tegen u, Heere God. En ook tegen uw woord. Misschien wel zo dat we er niet eens toe komen om het ook voor onszelf te lezen. Dat we nauwelijks nog de tijd nemen op de dag om het tot ons door te laten dringen wat u ons te zeggen hebt. En dat wat we op zondag horen ook zomaar weer weg kan zijn. Heere, wilt u het anders maken vanmiddag? Geef dat wij uw woord aan de hand van de belijdenis mogen horen en ontvangen. En dat het ook met ons mee mag gaan. Dat we erdoor onderwezen worden. Dat we erdoor gevormd worden. Ja, Heere, wilt u ons ook bekeren tot u? Doe ons opnieuw geboren worden tot uw eer, wanneer wij dat nog niet zijn. Geef ons dan een nieuw hart, een nieuwe geest in ons binnenste, Heere. Kom met uw Heilige Geest en doorbreek datgene wat ons bij u vandaan houdt. Wilt u ook in ons leven werken en verder werken met uw Heilige Geest? Het is het werk van uw Geest dat Hij het woord van u, Heer Jezus Christus, in ons hart schrijft. En ons ook de gezindheid geeft en alles erbij betrekt. Ons verstand, ons gevoel en onze wil om u te dienen. Heere, vernieuw ons. Wilt u het doen, alstublieft? Doe het ook steeds weer opnieuw en steeds verder en steeds meer. Opdat u de eer ontvangt. Heere, neem ons zo voor uw rekening vanmiddag. Neem ons niet voor onze eigen rekening, Heere, want wij zijn failliet in onszelf. Wij hebben niets wat wij bij u kunnen inbrengen. Maar wilt u ons horen en tot ons spreken, omwille van uw Zoon, de Heere Jezus Christus, uit genade. Zegen ons, ook als we een taak in deze dienst hebben of rondom deze dienst. Wij bidden u, Heere, voor de kinderen. Als ze straks naar de parel gaan of ook hier in de kerkzaal blijven, Heere, wilt u ook voor hen uw woord in hun leven neerleggen op zo'n manier dat ze door u geleerd worden. Zegent u ouders in de opvoeding van hun kinderen. Wij bidden u, Heere, voor hen die dienstbaar mogen zijn aan anderen, aan hun naasten. We denken aan mantelzorgers, Heere. Soms kan dat zwaar zijn als we de zorg hebben voor iemand in onze omgeving. Wilt u kracht geven steeds weer opnieuw. Wij bidden u voor de zieken onder ons, voor hen die zorg en moeite kennen in hun leven, van welke aard dat ook is. Wees u ons een God van vertroosting, Heere, en wees ons nabij. Heere, zo willen wij ons tot u keren. Hoor naar onze gebeden en aanvaard onze dank in de naam van Jezus Christus, uw Zoon, uit genade. Amen. Jongens en meisjes, ik heb een plaatje meegenomen en jullie moeten maar eens kijken. Wat is dit voor een dier? Wie weet dat? Ja? Ik kan het niet precies horen. Een kameel. En jij? Ha! Ja, wat is het nou, hè? Een kameel of een dromedaris? Ik denk dat veel van jullie ook eerst dachten, oh, dat is een kameel. Want ik denk dat die een beetje bekender is dan de dromedaris. Ja, niet zo makkelijk om dat verschil te zien. Als je in de dierentuin bent, dan kan het best zijn dat je zegt, hé, daar zijn de kamelen. En dan kom je bij het hok en dan staat er een bordje dromedaris. Dan zijn het geen kamelen. Want die lijken ook wel op elkaar, een dromedaris of een kameel. Allebei vier van die lange poten. Beetje dezelfde kleur, hè? Zo'n beetje bruinachtig, niet al te donkerbruin. Eenzelfde soort kop, met van die mooie ogen vind ik altijd. En toch kun je het eigenlijk heel makkelijk zien. Een kameel of een dromedaris, weet je waar je het aan kan onthouden, jongens en meisjes? Een dromedaris heeft maar één bult. En een kameel heeft er twee. Eigenlijk heel simpel, maar toch denk je er vaak niet aan. Ja, nu misschien wel, vanaf nu wel, nu weten jullie het. Nou heb ik het jullie geleerd. Dit is dus een dromedaris. Als twee dingen heel erg op elkaar lijken, is het soms best wel ingewikkeld om ze uit elkaar te halen. En dan moet je dus heel goed gaan letten op de verschillen, op waar je het aan kunt herkennen. Een dromedaris en een kameel, die kan je misschien nog wel uit elkaar houden als je het weet, van die bulten. Soms kan het nog veel moeilijker zijn. In de zomer, dan komt er wel eens in het nieuws dat op Schiphol, waar de vliegtuigen vertrekken, dat de politie dan heel scherp controleert. En dan worden soms mensen uit de rij gehaald die spullen hebben meegenomen die niet echt zijn. Die hebben ze dan in het buitenland ergens gekocht. Een heel duur horloge van een heel duur merk, maar eigenlijk was het helemaal niet duur. Ze hebben het gewoon op de markt gekocht. En misschien wel een heleboel om hier in Nederland weer door te verkopen. Het zijn eigenlijk neppe horloges. Ze lijken op echte horloges, maar als je heel goed kijkt kun je toch altijd wel zien dat ze van veel minder kwaliteit zijn en eigenlijk helemaal zo goed niet zijn zoals de echte. Nep en echt. Nou, daar gaat het nou vanmiddag in de preek ook over. En dan gaat het ook over de kerk. Jullie weten vast wel dat er een heleboel verschillende kerken zijn. Als je bij jou in de klas gaat vragen waar iedereen naar de kerk gaat, dan zul je denk ik een heleboel verschillende namen horen van kerken. Ik ga naar de hervormde kerk. Ik ga naar de gereformeerde gemeente. Ik ga naar de Nederlands gereformeerde kerk. Ik ga naar Mozaïek. Ik ga naar de christelijk gereformeerde Pnielkerk. Dat ben jij dan natuurlijk. Eigenlijk is het natuurlijk heel verdrietig, hè, dat al die verschillende kerken er zijn. Hè? Wat zou het nou mooi zijn als wij op zondag hier in Veenendaal allemaal bij elkaar kwamen in één heel groot gebouw. Daar zitten ook wel weer nadelen aan in van praktische aard, maar het zou wel mooi zijn. Wat is nou de ware kerk? Of laat ik het anders zeggen, wanneer is een kerk nou echt kerk? Waar moet je dan op letten? Over die vraag gaat het in de preek vanmiddag. En we zullen zien, dat heeft alles te maken met de Heer Jezus. Eigenlijk of een kerk op hem lijkt en naar hem luistert. En ook of de mensen in die kerk op hem lijken en naar hem luisteren. Gemeente, wij gaan 3 gedeelten lezen. We zullen straks in artikel 29 horen dat er ons drie kenmerken van de ware kerk worden aangereikt. Prediking, de sacramenten en de tucht. En bij elk van die 3 heb ik een gedeelte uit het woord van de Heere. Willen we een gedeelte uit het woord van de Heere lezen. Eerst dus Galaten 1, vanaf vers 6 tot en met 9. Daar gaat het ook over de zuivere prediking en het grote belang daarvan. Want we zullen straks ook horen dat de dingen die de belijdenis ons aanreikt, dat die ook terug te vinden zijn in het woord van de Heere God zelf. Galaten 1, vers 6 tot en met 9 lezen we allereerst. Daar schrijft de apostel Paulus aan de gemeenten in de landstreek Galatië: ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van hem die u in de genade van Christus geroepen heeft naar een ander evangelie. Terwijl er geen ander is, al zijn er ook sommigen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Maar zelfs als wij of een engel uit de hemel u een evangelie zouden verkondigen anders dan wat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Zoals wij al eerder gezegd hebben, zo zeg ik het ook nu weer, als iemand u een evangelie verkondigt anders dan wat u ontvangen hebt, die zij vervloekt. Tweede lezing vindt u in Handelingen 19, en daarvan het eerste tot en met het zesde vers. Handelingen 19, vers 1 tot en met 6, en daar gaat het over de zuivere bediening van de sacramenten, en dan met name de doop. Handelingen 19, vers 1 tot en met 6. En het gebeurde terwijl Apollos in Korinthe was, dat Paulus, die de hoger gelegen delen van het land doorgetrokken was, in Efeze kwam. En hij trof daar enige discipelen aan en zei tegen hen: hebt u de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam? En ze zeiden tegen hem: wij hebben niet eens gehoord dat er een Heilige Geest is. En hij zei tegen hen: waarmee bent u dan gedoopt? En ze zeiden: met de doop van Johannes. Maar Paulus zei: Johannes doopte wel een doop van bekering, maar hij zei ook tegen het volk dat ze moesten geloven in hem die na hem kwam. Dat is in Christus Jezus. En nadat ze dat gehoord hadden, werden zij gedoopt in de naam van de Heer Jezus. En nadat Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen en ze spraken in vreemde talen en profeteerden. En dan tot slot lezen we 2 Thessalonicenzen 3, vanaf vers 3 tot en met 15. Daar gaat het over de kerkelijke tucht, de kerkelijke vermaning. En nadat we dit gelezen hebben, zingen wij met Psalm 26, het 3e, 4e en het 8e vers. 2 Thessalonicenzen 3 vanaf vers 3. Maar de Heere is getrouw, die u zal versterken en bewaren voor de boze. En wij vertrouwen van u in de Heere dat u doet en ook doen zult wat wij u bevelen. En de Heere mogen uw harten richten op de liefde van God en op de volharding van Christus. En wij bevelen u, broeders, in de naam van onze Heer Jezus Christus, dat u afstand neemt van iedere broeder die ongeregeld wandelt en niet naar de overlevering die hij van ons ontvangen heeft. Want u weet zelf hoe men ons behoort na te volgen. Wij hebben ons immers niet ongeregeld gedragen in uw midden. En wij hebben bij niemand brood gegeten voor niets, maar met inspanning en moeite werkten wij nacht en dag om niemand van u tot last te zijn. Niet dat wij de bevoegdheid niet hebben, maar wij handelden zo opdat wij onszelf voor u tot een voorbeeld zouden stellen om ons na te volgen. Want ook toen wij bij u waren, bevalen wij u dit: als iemand niet wil werken, zal hij ook niet eten. Want wij horen dat sommigen onder u ongeregeld wandelen. Ze werken niet, maar zijn bezig met nutteloze dingen. Zulke mensen bevelen wij en sporen wij namens onze Heer Jezus Christus aan dat ze in alle rust aan het werk gaan en hun eigen brood eten. En u, broeders, wordt niet moe goed te doen. Als iemand niet gehoorzaam is aan ons woord, door middel van deze brief, maak hem dan als zodanig bekend en laat u niet met hem in, opdat hij tot inkeer komt. En beschouw hem niet als een vijand, maar wijs hem terecht als een broeder. Tot zover. Na het amen van de preek zingen we uit Psalm 89, het 7e en het 8e vers. Psalm 89, 7 en 8. Na het amen van de verkondiging. De gedeelte die we hebben gelezen, die mogen we vanmiddag beluisteren aan de hand van artikel 29 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Het staat boven de kenmerken van de ware kerk. En we belijden daar met de kerk van de reformatie het volgende. Wij geloven dat men zeer zorgvuldig en met grote wijsheid op grond van Gods woord behoort te onderscheiden welke de ware kerk is. Aangezien alle sekten die tegenwoordig in de wereld zijn zich ten onrechte kerk noemen. Wij spreken hier niet over de huichelaars die in de kerk onder de goede gemengd zijn en toch niet tot de kerk behoren, hoewel ze uiterlijk in haar zijn. Maar wij bedoelen dat men het lichaam en de gemeenschap van de ware kerk moet onderscheiden van alle sekten die beweren dat zij de kerk zijn. De kenmerken waaraan men de ware kerk kan herkennen zijn deze. Dat de kerk de zuivere prediking van het evangelie brengt. Dat ze de zuivere bediening van de sacramenten onderhoudt, zoals Christus ze heeft ingesteld. Dat de kerkelijke tucht uitgeoefend wordt om de zonde te bestraffen. Kortom, dat men zich richt naar het zuivere woord Gods. Alle dingen die daarmee in strijd zijn verwerpt en Jezus Christus erkent als het enige hoofd. Hieraan kan men met zekerheid de ware kerk herkennen en niemand heeft het recht zich van haar af te zonderen. Wat nu hen aangaat die tot de kerk behoren, hen kan men herkennen aan de kenmerken van de christenen. Namelijk het geloof en dat zij, na de enige heiland Jezus Christus aangenomen te hebben, de zonde ontvluchten en de gerechtigheid nastreven. De ware God en hun naaste liefhebben en niet naar rechts of links afwijken en hun vlees kruisigen met zijn werken. Niet alsof er geen grote zwakheid meer in hen zou zijn, maar ze strijden daartegen door de geest al de dagen van hun leven. Terwijl ze steeds hun toevlucht nemen tot het bloed, de dood, het lijden en de gehoorzaamheid van de Heer Jezus. In wie zij door het geloof vergeving van hun zonden hebben. Wat de valse kerk betreft, deze schrijft aan zichzelf en aan haar verordeningen meer gezag toe dan aan Gods woord en wil zich niet aan het juk van Christus onderwerpen. Zij bedient de sacramenten niet zoals Christus in zijn woord geboden heeft, maar zij voegt eraan toe en laat eruit weg naar het haar goedend. Ze grondt zich meer op de mensen dan op Christus. En ze vervolgt hen die heilig leven naar Gods woord en die haar berispen om haar zonde, geldzucht en afgoderij. Deze twee kerken zijn gemakkelijk te herkennen en van elkaar te onderscheiden. Tot zover artikel 29 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Met het thema voor de preek is de ware kerk, een drietal gedachten, geroepen te onderscheiden, drie kenmerken en kerk onder het kruis. Gemeente van Christus, vanmiddag gaan we op zoek naar de ware kerk. Wat is nu de ware kerk? En dan dus ook, wat is dan de valse kerk? Als ik dat zo zeg aan het begin van de preek, dan kan het zomaar zijn dat u toch wel een beetje uw wenkbrauwen fronst. Want de ware kerk, bestaat die wel? Kun je die wel ergens vinden in de wereld? Vorige keer dat uit de Nederlandse geloofsbelijdenis is gepreekt, heeft dominee Mulder erop gewezen dat de kerk Gods werk op aarde is. De kerk is, zo verwoord artikel 27 het, een heilige vergadering van de waarlijk gelovige christenen. Die al hun heil verwachten van Jezus Christus. Die gewassen zijn door zijn bloed. Geheiligd en verzegeld door de Heilige Geest. En het is God die met zijn geest die christenen dan samenbrengt. Hij vergadert ze. in wat we dan kerk noemen. En in artikel 28 werden dan alle gelovigen vermaand om ook bij die kerk aangesloten te zijn. Buiten de kerk is geen heil, zo beleiden we daar. Je mag je van die kerk niet afzijdig houden. Geloven zonder de kerk gaat niet. De kerk is namelijk het lichaam van Christus. En wie Christus lief heeft, heeft dan ook de kerk lief. Dat kan niet anders. Of met de woorden van artikel 28, wie gelooft moet zich afscheiden van hen die niet tot de kerk behoren en zich bij die vergadering voegen op iedere plaats waar God haar gesteld heeft. Maar gemeente, is er nou ergens een kerk te vinden die hier helemaal aan voldoet? Een kerk, misschien een kerkverband, die helemaal is zoals het moet zijn. Waar het dus helemaal heilig toe gaat, waar alleen echte gelovigen zijn, waar iedereen altijd zijn heil van Christus verwacht. Zo'n kerk is er toch niet? Er zit toch allerlei onkruid tussen de tarwe? En je moet er als predikant toch nooit van uitgaan dat de mensen die voor je zitten allemaal al ware gelovigen zijn? Omdat ze anders niet gekomen zouden zijn of zo. Zo is het niet. De deur van de kerkgemeente die staat open voor iedereen die maar wil komen. Wij hebben geen toelatingsbeleid. Het is niet alleen voor leden. Ook voor hen die Christus nog niet als hun zaligmaker hebben gevonden. En gemeente, ook als je Christus wel kent, ook als je lid bent van een kerk, dan is het nog zo dat er zoveel zondigs en gebrekkigs is. En lidmaatschap van de kerk betekent ook niet dat je automatisch gelooft. U merkt wel, al die dingen trekken zijn sporen in een gemeente. De kerk is Gods werk, dat is artikel 27 en 28, helemaal waar, maar hij bestaat uit mensen die hem nog niet kennen of die hem net zijn gaan kennen. Hij bestaat uit mensen die misschien al wel een leven lang met hem optrekken. Zo verschillend. Maar het zijn allemaal mensen die van genade moeten leven. Waarmee meteen maar ook gezegd is dat ze die genade steeds weer nodig hebben, omdat ze hun zondige hart ook steeds weer meebrengen zodra ze de drempel van de kerk overstappen. Dus die ware kerk, gemeente, die is er zo niet. En laat ik dan ook meteen maar zeggen aan het begin van de preek vanmiddag, dat zijn wij dus ook niet. Wij als gemeente niet, als kerkverband niet. Mocht u denken, nou, vanmiddag zal de preek er natuurlijk wel over gaan, over de ware kerk, dan zal de dominee wel zeggen, nou, wij zijn dat, wij doen het allemaal goed. Nou, dan moet ik u teleurstellen. Nee, gemeente, er is ook aan onze kant zoveel tekort. Zoveel gebrek, ook kerkelijk gezien. En aan de andere kant, gelukkig heeft God in andere kerken ook zijn kinderen. Gelukkig maar. En niet elke andere kerk is meteen ook een valse kerk. En nou is er nog iets wat maakt dat u vanmiddag misschien wel uw wenkbrauwen fronst. De ware kerk, als je dat zo ziet staan als thema. Moet je daar nou eigenlijk wel naar op zoek, vandaag de dag? Is er niet een tendens, gemeente, vandaag om alles gelijk te schakelen? Verschillen die worden geminimaliseerd. Je ziet dat die van alles terugkomen. Denkt u bijvoorbeeld aan het verschil tussen man en vrouw. Denkt u aan het verschil tussen culturen, tussen werkgevers en werknemers. Dat wordt allemaal geniveleerd. Het wordt allemaal zoveel mogelijk op hetzelfde niveau gebracht. En verschillen worden uitgewist. En die levensgeest, gemeente, die gaat de deur van onze kerk natuurlijk ook niet voorbij. Dat zit ook in u en mij. En dan benadrukken we vandaag de dag toch liever, ja, wat je gemeenschappelijk hebt met die andere kerken en groepen, dan datgene waarin je van elkaar verschilt. Misschien ook wel onder het motto, in alles zit toch ook wel iets goeds. En niks is volmaakt. Niemand heeft de wijsheid in pacht. Laat staan de waarheid. En heeft Jezus ook niet gebeden in het hoge priesterlijk gebed in Johannes 17 om eenheid? Nou, dan moet je toch niet zozeer een onderscheid gaan maken tussen het ene en het andere en het dan misschien ook nog benoemen als het ware en het valse. Geloven we niet allemaal in dezelfde God? Ook al doen we dat misschien op een wat andere manier, met andere vormen. En gemeente, soms gaat dat zo ver dat er mensen zijn die zeggen, geloven niet eigenlijk alle wereldreligies uiteindelijk in dezelfde God? En op die manier kun je dan ook de nadruk leggen op artikel 27 en 28. Wat is de kerk? Nou, die vind je overal daar waar gelovigen samenkomen en hun heil van Christus verwachten. Daar is de kerk. Dus dat kunnen er 2 of 3 zijn, daar is de Heer Jezus in hun midden immers. Daar kunnen er ook honderden zijn. Maar waar dat is, daar vind je de kerk. En als dat er is, dan doet de rest er toch niet meer toe. Maar gemeente, artikel 29, die gaat met ons vanmiddag toch een andere weg dan zo te denken. Zeker, niet voor niets gaat 27 en 28 voorop. Dat moet ook zo zijn. Maar nou wil de belijdenis ons wel een kritisch oog geven. Guido de Bregt gaat er kennelijk van uit dat wij ook allemaal in staat zijn om, of zouden moeten zijn, om dat oog te hebben. Je hoeft er geen groot theoloog voor te zijn. Artikel 29 geeft ons een paar punten, kenmerken, waarop je een valse kerk van de ware kunt onderscheiden. En niet alleen kunt onderscheiden, het staat er zelfs sterker. Behoort, moet onderscheiden. Weet je, niet alles wat zich aandient als kerk is die naam ook echt waard. U weet, de naam kerk komt van het Griekse woord kuriake, dat betekent letterlijk wat van de kurios, wat van de Here is, wat van de Heer Jezus Christus is. Nou, niet alles wat zich van de Here noemt, is ook echt van hem. Niet alles wat zich christelijk noemt, is ook echt christelijk. Maar dat laatste, dat herken je wel eens in scholen die de naam christelijk nog dragen. Maar als je dan gaat kijken wat dat in de praktijk van het schoolleven betekent, dan vind je daar niks meer van terug. Zo kan het met de kerk dus ook zijn. Dat een kerk zich christelijk noemt, maar het eigenlijk niet is. En dat vraagt dus dat wij dat gaan zien, dat we dat kunnen onderscheiden, zodat je je daar niet bij aansluit, maar wel bij die andere kerk die wel die naam met eer draagt. En gemeente Guido de Bret, die heeft dat niet zelf verzonnen. De Heer Jezus die doet het zelf ook. Het is voluit bijbels om te onderscheiden tussen wat wel en wat nou niet waar en betrouwbaar en echt is. Denk bijvoorbeeld aan wat hij zegt als hij zijn discipelen erop uitstuurt om in zijn naam het koninkrijk der hemelen te prediken. En dan zegt hij, als iemand u niet ontvangt, Matthäus 10, als iemand u niet ontvangt en niet naar uw woorden luistert, vertrek dan uit dat huis of die stad en schud het stof van uw voeten. Dan moeten de discipelen dus niet verder aandringen bij die Israëlieten. Dan moeten ze gewoon weggaan. En in Romeinen 9 heeft Paulus het over Israël. En dat niet allen die uit Israël voortgekomen zijn, als afstammelingen van Abraham, Isaac en Jacob, dat niet allen die uit Israël voortgekomen zijn, ook echt Israël zijn. En gemeente, ook in de gedeelte die we hebben gelezen. Daar zal ik straks wat meer over zeggen, maar daar blijkt dat je moet onderscheiden. Wat is wel, wat hoort wel bij Christus en wat ook niet. Waarom moet dat nou zo? Nou, dat is niet om fijn op anderen af te kunnen geven. En gemeente, liefdeloze kritiek past nooit. Het moet ons altijd gaan om twee dingen. Om de eer van God en om het heil van mensen. Het gaat erom, gemeente, dat Gods eer groot wordt gemaakt. Oftewel dat Christus in en om zijn heilswerk wordt geloofd en aanbeden. En het gaat er ook om dat mensen, zondaren, als ze in een kerk komen, aan de voeten van die Heer Jezus terechtkomen. Dat ze op hem gewezen worden. Een kerk waar dat niet gebeurt. Of niet voldoende gebeurt. Dat is een kerk die de naam kerk eigenlijk niet waard is. Een kerk is de plek waar het ware geloof wordt gezocht en gepreekt, wordt beleefd en ook wordt geleefd. En dat vraagt dus een scherp oog. En laten we dan maar niet in de eerste plaats bij anderen beginnen, maar eerst bij onszelf. Zijn wij gemeente? En is ons kerkverband een kerk die zo werkelijk ware kerk wil zijn? En ja, dan hebben we ook een scherp oog nodig ten aanzien van ontwikkelingen die zich voordoen. Let wel, die ontwikkelingen zijn er altijd van alle tijden. Dat is ook prima. Een kerk die stilstaat, die raakt in verval. Maar bij ontwikkelingen hebben we wel een scherp oog nodig. Zijn het zaken die ons dichter bij Christus brengen? Om ons meer over hem leren, ook vandaag in de huidige tijd, of brengen ze ons juist verder bij hem vandaan? Leiden ze tot vergroting van zijn eer, of doen ze afbreuk aan zijn eer? Staan ze mensen uiteindelijk in de weg om tot Christus te komen, of brengen ze hen juist aan zijn voeten in aanbidding? Gemeente, als God de Vader van zijn kinderen is, die ware gelovigen waar het over ging in artikel 27. Hoe is de kerk dan een goede moeder voor Gods kinderen? Dat is eigenlijk de vraag waar het vanmiddag om gaat. En dan kom ik bij het tweede. Drie kenmerken. Guido de Bree geeft ons concreet drie dingen aan waaraan je kunt herkennen of een kerk nou met ere die naam draagt. En ik wil ze met u langsgaan en daarbij benoem ik dan ook kort wat vanuit de gedeelte die we hebben gelezen. Dan ontdekt u meteen dat het hier om Bijbelse zaken gaat. Het eerste dat artikel 29 ons aanreikt is de zuivere prediking van het evangelie. Dat heeft alles te maken met wat je leert, met de voeding die je krijgt als je in de kerk bent. Weet, als een moeder haar kind de verkeerde dingen leert, dan gaat het mis. Dan gaat zo'n kind de verkeerde kant op. Dan kunnen er ongelukken gebeuren. Zo is het in de kerk ook. Als de prediking niet zuiver is, dan worden de schapen van de kudde de verkeerde kant op gestuurd. Maar wat is nou zuivere prediking? Betekent dat elke preek helemaal volmaakt moet zijn? Nou, ik hoop dat u dat niet vindt. Preken van dominees zijn verre van volmaakt. Maar gemeente, waar het hier om gaat, komt naar voren als artikel 29 het samenvat. Kortom, dat men zich richt naar het zuivere woord God. Het gaat dus om de Bijbel als het woord van God. Dat dat gepreekt wordt. Dat niet menselijke gedachten naar voren worden gebracht van een dominee, van degene die voorgaat. Dat je in een preek ook niet per se hoort wat je graag wil horen. Maar gemeente, dat je het woord van God hoort. Dat de Bijbel opengaat, dat je daar steeds naartoe geleid wordt, dat je daarin meegenomen wordt. Wat betekent het? Wat zegt het? En dat je zo het woord van God ontvangt. Gemeente, dat moet de sfeer in een kerk natuurlijk ook bepalen. Dat je het gelovig ontvangt en dat je er dus ook ontvankelijk voor bent. Als God spreekt, dat dan alle andere stemmen zwijgen en dat wij hem horen. De Bijbel moet opengaan. Dat moet het centrum zijn, ook van een kerkdienst. Niet alles wat er eventueel nog bij komt. Kan zomaar gebeuren. Dat er maar een klein, kort en misschien oppervlakkig preekje is. Maar er vervolgens alle nadruk wordt gelegd op andere dingen. Maar gemeente, als die dingen afleiden van het lezen en het horen van Gods woord, dan gaat er wat mis. De Bijbel en de uitleg en de toepassing daarvan, die moet centraal staan. En nee, dat zit niet in de lengte van een preek. Ook niet in bepaalde gedragen of minder gedragen taalgebruik. Of allerlei andere dingen. Gemeente, laat het onder ons niet zo zijn dat als er een dominee hiervoor gaat, die dat misschien wat anders doet, dat u dan thuis blijft of ergens anders zit. Dat kan niet. Het gaat erom, wordt Christus gepreekt? Komt zijn werk aan de orde? Het werk dat hij gedaan heeft. Zijn sterven en opstanding. Het werk dat hij ook nog steeds doet door woord en geest. Namelijk dat hij in je hart en je leven werkt. Dat het Pinksteren is geworden. Dat de evangelieboodschap van jezelf wordt. Dat je erop leert antwoorden. Dat je er misschien wel aan stoort, aan wat die Bijbel zegt. Maar dat het toch de Bijbel is die het zegt. Dat je het er toch mee hebt te doen. Dat het schuurt. Gemeente, dat komen we ook tegen in Galaten 1. Paulus verwondert zich erover dat de christenen in Galatië zich zo gemakkelijk afwenden van Christus en een ander evangelie gaan navolgen. Terwijl er geen ander is, schrijft hij. Want er is maar één echt goede boodschap. En dat is de boodschap over Jezus Christus. En die gekruisigd. Die gekomen is om in onze plaats te sterven en Gods toren te dragen. En dan is die vervolgens heel scherp. Als iemand u een evangelie verkondigt, anders dan wat u ontvangen hebt, die zij vervloekt. Krasse uitspraak. En misschien dat wij vandaag zeggen, nou Paulus, zing een toontje lager alsjeblieft. Verhef je nou niet boven anderen. Dit kan toch wel met wat meer tact. En is de bedoeling van die mensen toch niet goed eigenlijk? Maar gemeente, hier is Paulus scherp. Dit is het apostolisch woord. Hij trekt een grens. Als het evangelie niet meer gaat over de vrije genade die er is in en door het volbrachte werk van de Heer Jezus. Als dat niet meer in de prediking aan de orde komt. Als het in een preek vooral moet gaan over alles wat je moet. Zelf. Of dat het in de prediking vooral gaat over menselijke gedachten en voorstellingen. Gemeente, dan valt het erbuiten. Als je zo'n verkondiging brengt die zij vervloekt, dan lig je als prediker onder het oordeel van God. En ben je geen trouwe dienaar van hem, omdat je je hoorders misleidt en je hen voedt met voedsel dat niet gezond voor ze is, waar ze geestelijk ziek van worden of waar ze bloedarmoede door gaan lijden. En dan het tweede kenmerk, sacramenten. We hebben de twee, doop en avondmaal. Die moeten zuiver bediend. Dat wil zeggen, ze moeten op de juiste manier, zoals Christus ze ons gegeven heeft, een plek hebben in de gemeente. Meneer Guido de Bredy heeft hier ongetwijfeld gedacht aan de Rooms-Katholieke Kerk van zijn dagen. U weet, de Nederlandse geloofsbelijdenis is een van die belijdenissen die zijn ontstaan in de tijd van de Reformatie. En daar in die Rooms-Katholieke Kerk, daar werd het avondmaal niet zuiver bediend. Niet zoals de Bijbel het woord van God het ons zegt en leert. Niet met diezelfde heilige eenvoud die daarin zit, zoals de Heer Jezus ze ons gegeven heeft. Daar gaat het uiteindelijk om. Hoe heeft Christus ze aan ons gegeven? Volgen wij dat voorbeeld na? Of hebben we er onze eigen draai aan gegeven? Gaat het bij het dopen vooral om onze menselijke beleving? Of gaat het om Christus' belofte? En bij het avondmaal gaat het ons dan wel om de Heer Jezus en zijn belofte? Of zijn we vooral bezig met onszelf? Wat we al of ook niet voelen, beleven. Weet u, daar kwamen we tegen in Handelingen 19. Paulus die komt aan in Efeze en dan treft hij daar discipelen aan die geen weet hebben van de Heilige Geest. Ze zijn gedoopt ooit, maar met de doop van Johannes de Doper. Dat is de doop van de bekering, de oproep tot bekering, zoals Johannes de Doper die heeft laten klinken. Je moet gewassen worden. Maar dat is het ook. Ze zijn daar niet mee bij Christus gekomen. En dan doopt Paulus hen opnieuw. Of eigenlijk moet je zeggen, hij doopt ze nu voor het eerst. Echt. En nu in de naam van Jezus Christus. En dan ontvangen die Efeziërs ook de Heilige Geest. Dan wordt het daar even Pinksteren als op de eerste Pinksterdag. Ze spreken zelfs in talen als teken van de komst van de Geest. En Christus neemt intrek in hun hart, verlossend, vreugde en vredegevend. Want Paulus die zegt dus niet, jullie hebben de doop van Johannes al gehad. Nou ja, dat is wel goed hoor. Nee, het doet ertoe. Het moet op de juiste, zuivere manier. Met de juiste inhoud en betekenis. Zuivere bediening van het sacrament dus. En als derde noemt artikel 29 de tucht. Over de tucht valt veel te zeggen. Dat zal nog breder aan de orde komen in artikel 32. Dus ik hou het nu wat beknopt. Weet je, de kerkelijke tucht die moet uitgeoefend worden in de gemeente van Christus om de zonden te bestraffen. Wat ermee bedoeld wordt en ook vooral wat er niet mee bedoeld wordt, ja, dat kan al een hoop vragen bij ons oproepen allemaal, tucht, dat woordje. Dan denk je aan een streng iemand die om het minste of geringste je op de vinger stikt, je tuchtigt. Maar gemeente, dat is niet, zo is het niet bedoeld. Het gaat erom dat de kerk een goede moeder is. Wat is een goede moeder? Een goede moeder is wel eens verplicht, gemeente, om haar kinderen op het rechte pad te brengen en te houden. En dan is het wel eens nodig om stevig in te grijpen. Om ze heel duidelijk te maken dat dat niet moet gebeuren. Niet de straat oplopen. En het kind doet het toch. Haar moeder pakt het vervolgens stevig bij de arm. Hier blijven, dat is levensgevaarlijk. Je gaat de verkeerde kant op. Of moeder heeft met haar puber een stevig gesprek. Realiseer je wel wat de gevolgen zijn van als je deze weg inslaat. Nou, dat is tucht. Vermaning. Niet om iemand te straffen zonder meer, maar om iemand terug te halen, om iemand ook te bewaren bij de Heer Jezus en de navolging van de Heer Jezus. Iemand die in het openbaar zondige wegen gaat. We lazen erover in 2 Thessalonicenzen 3 tot twee keer toe, in vers 6 en vers 14. Daar waarschuwt Paulus voor iedere broeder, zuster, die ongeregeld wandelt en niet naar de overlevering die hij van ons ontvangen heeft. En zo iemand moet terechtgewezen worden. En je moet hem of haar niet als een vijand beschouwen. Let wel. Daar hoort u hoe dat moet. Niet als een vijand beschouwen. Zo iemand is niet in één keer tegen je. Maar je moet hem of haar wel terechtwijzen. Als een broeder. Als een broeder. Ja, en ook afstand nemen. Laat u niet met hem in, opdat hij tot inkeer komt. Nou gemeente, zo geeft de belijdenis ons vanmiddag 3 Bijbels kenmerken in handen. Prediking, sacramenten en tucht. Daaraan moet een kerk voldoen, wil ze haar taak en roeping in deze wereld op een goede manier uitvoeren. Wil ze een goede moeder zijn voor kinderen van de Vader. En in dit artikel wordt ook benoemd waar je dan een christen aan herkent. Een christen kun je herkennen aan geloof allereerst. En ook dat ze na de enige heiland Jezus Christus aangenomen te hebben, de zonde ontvluchten en de gerechtigheid nastreven. De ware God en hun naaste liefhebben en niet naar rechts of naar links afwijken en hun vlees kruisigen met zijn werken. Een christen is dus iemand die Christus heeft mogen aannemen als zijn verlosser, maar vervolgens doet dat ook wat met je leven. Dan wil je de zonde ontvluchten. Dan wil je juist de gerechtigheid doen, in praktijk brengen. Dan heb je God lief, dan heb je je naaste lief. En dan wijk je niet af naar rechts of naar links. Dan is dit je doel. En dan weet je van zelfverloochening. Van de minste willen zijn. Je eigen ik opgeven. De ander uitnemender achten dan jezelf. De ander voor laten gaan. Niet jezelf handhaven, maar bescheiden en met eerbied leven voor God en voor je naaste. Een geloof dat praktijk wordt. De gemeente, ik kan er nu verder om destijds willen niet nader op ingaan, maar je mag verwachten dat waar er gestreefd wordt naar zuivere prediking, zuivere bediening van de sacramenten en naar een liefdevol, maar ook duidelijk en eerlijk vermaan van zondaren, zich in een gemeente zulke christenen zich zullen bevinden. Want waar dat er is, daar is er in een kerk een vruchtbare grond voor de geest om de gemeente te bouwen en de stenen in te metselen op het fundament Christus. Terwijl waar dat er niet is, er een heel andere geest zal waaien. Want dan kom ik tenslotte nog kort bij het derde. Kerk onder het kruis. Gemeente, aan het einde van artikel 29 belijden we ook de kenmerken van een valse kerk. En wat staat er dan? Die schrijft aan zichzelf en aan haar verordeningen meer gezag toe dan aan Gods woord. En wil zich niet aan het juk van Christus onderwerpen. Een valse kerk grondt zich dus meer op wat mensen zeggen dan op Gods woord, de Bijbel. In plaats van Gods woord zoals het is te ontvangen en daarna te leven, gaan allerlei menselijke gedachten en bedenkingen over dat woord heersen. Een ware kerk kan dus ook een valse kerk worden. Net zoals er in een valse kerk overigens ook ware gemeenten en ware gelovigen kunnen zijn. Zo is het ook. Maar gemeente, waar dat wat van mensen is over de Bijbel gaat heersen, daar gebeurt er iets. Zo was het in de tijd van de Reformatie. Dat wat van mensen was, was gaan heersen over de prediking en de sacramenten. De traditie vanuit Rome, die was belangrijker geworden dan het woord, het eenvoudige woord van Christus. Zo was het ook in de tijd van de afscheiding, 1834, waar onze kerken ook hun oorsprong vinden. Menselijke opvattingen over de Bijbel ondermijnden in de kerk van die dagen het gezag van Gods woord. En het evangelie dat gebracht werd, was een ander evangelie geworden dan dat van Jezus Christus en die gekruisigd. En gemeente, dat moet ook vandaag de norm zijn. Als het gezag van Gods woord wordt ondermijnd, als we het juk van Christus zouden willen afwerpen, dat is het juk van de navolging van Hem. Als er sprake is van willekeur in wat we nog wel of niet voor vast en bondig houden. En als we ons oor meer laten hangen naar mensen dan naar God. En ook als je ontdekt dat wie heilig leeft en wil leven, dan naar het woord van God juist wordt vervolgd en juist op kritiek kan rekenen in die kerk. Dan is een kerk van waar vals geworden of aan het worden. En wat moet je dan doen? Weet u, u mag nooit zomaar een kerk en een gemeente verlaten. Wordt ook nergens in dit artikel gezegd. De kerk kan soms geweldig ziek zijn. Je hebt de roeping om zo lang mogelijk het goede te blijven zoeken. Maar wat nu als het van kwaad tot erger gaat? En als de kerk zich al meer openbaart als een kerk die niet meer gehoorzaam wil zijn aan het woord van God, en waarbij het evangelie van Christus is ingeruild voor een evangelie dat naar de mens is. Wanneer wie het daarvoor opneemt, voor dat evangelie van Christus, bot vangt. Zoals het geval was in 1834. Dan kan het moment komen dat je afstand moet nemen. In gehoorzaamheid aan wat Jezus zelf daarover zegt. Als ze u niet ontvangen, schud dan het stof van je voeten. En dan nog dit, gemeente. Want het is niet voldoende om in de kerk te zijn. Je moet door wedergeboorte ook van de kerk zijn, van Christus. Want de spiegel die elke kerk en gemeente, maar ook elke gelovige zich steeds weer voor moet houden, is deze. Ben ik in die kerk nou kind van de Vader? En heb ik daarmee ook die kerk als een moeder lief? Een moeder die lang niet volmaakt is. Zijn we kerk onder het kruis? Onder het juk van Christus? Gelovigen onder het kruis? Wie hem zoekt en wie hem volgt, zal eenmaal deel uit mogen maken van die ene, ware, echt zuivere kerk. Die kerk die bestaat uit allen die zalig worden en met hun heiland Jezus Christus triomferen in heerlijkheid. Laten we dan op weg daarnaartoe ons kruis op ons nemen en hem getrouw navolgen. Draag het hem vrolijk achterna. En leef naar zijn woord, door zijn geest. Amen. Gemeente, laten wij samen bidden en danken. En wij denken in onze voorbeden ook aan de situatie in Zuid-Soedan. Wij mogen vandaag ook onze gaven straks geven in de noodhulpcollecte voor Zuid-Soedan. Dat was zojuist vergeten bij de afkondigingen. Dus bij deze willen ook dat in gebed aan de Heere opdragen. Laten wij bidden en danken. Heere, wij komen tot u. En we danken u dat u ons leidt door uw woord. Heere, hier op aarde is uw kerk een strijdende kerk. Strijdend tegen geestelijke machten in de lucht, die we moeten onderscheiden. Maar die kerk hier op aarde, Heere, die is ook zo gebroken en zo verdeeld. Heere, wij verlangen naar eenheid. Eenheid rondom u, Heere Jezus, en ook naar die waarheid die u zelf bent. De weg, de waarheid en het leven. En Heere, dan weet u dat het ons soms maar zo moeilijk lukt om de waarheid te bewaren en de eenheid. En Heere, dan bidden wij ook met het oog op de situatie in ons eigen kerkverband, Heere. Met een convent dat achter ons ligt. Met alles wat dat heeft gedaan en doet. Ook in onze hoofden. Met een synode die voor ons ligt. Waar ingrijpende vragen voor liggen. En Heere, wij bidden u, Heilige Geest, leid ons samen en maak ons één. Heere, doe ons samen buigen onder uw juk, Heer Jezus. En wij bidden u of u daarin met uw geest wil werken. Dat er geen scheuring zal zijn, maar dat we samen u mogen zoeken en beleiden. En Heere, tegelijkertijd, laat het dan ook zo mogen zijn, dat we als kerk en gemeente een pijler van uw waarheid zijn, zoals uw woord daarover spreekt. Laat niet menselijke meningen heersen over uw woord en de beleving daarvan in de praktijk. Geef ons samen een eerbiedig en gelovig ontvangen van uw woord, dat met gezag spreekt in het midden van onze kerken, in het midden van de gemeentes, ook in ons eigen hart. Heere, wij danken u dat u zo uw woord ook voor ons wilde geven vanmiddag, aan de hand van de belijdenis, aan dat wat andere gelovigen in vroeger tijd hebben opgeschreven en waarvan velen hebben gezegd en het hebben herkend als dat het een betrouwbare verwoording is van wat u zelf in uw woord zegt. Heere, wij bidden u voor de kerk hier op aarde. Bouw uw koninkrijk. Doe dat ook in het bijzonder hier in Europa, Heere, wanneer de gure wind van de secularisatie zijn duizenden verslaat. Wij weten dat u, Heere Jezus, machtiger bent. Dat u het zomaar weer kunt omdraaien. Heere, geef een opwekking. Een opwekking, een hartelijke bekering tot u. En geef dat velen, Heere, u mogen zoeken en vinden. Als het houvast voor leven en sterven. Heer, wij willen u bidden of u ook met ons als gemeente wil zijn. Wees u met de kerkraad, die geroepen is leiding te geven aan de gemeente. En dan ook steeds opnieuw in de spiegel moet kijken. Zuivere prediking, zuivere bediening van uw sacrament, Heer Jezus. En een zuivere uitoefening van de tucht, de vermaning. Heere, laat ons zo kerk en gemeente zijn. Dicht bij u, Heer Jezus. Doe ons u zoeken, steeds weer opnieuw. En zegent u de ambtsdragers, maar ook anderen in de gemeente die leiding geven. Dat we dit meenemen, dat we ons hierdoor laten leiden en dit zoeken. Want Heere, dan verwachten wij ook uw zegen daarop. Wij bidden u, Heere, voor de ramp die zich afspeelt in Zuid-Soedan. Een vergeten ramp. Niet zo in het nieuws. Maar Heere, u weet ervan, van de politieke en religieuze spanningen die er zijn en die zulke grote gevolgen hebben voor de bevolking daar, die in grote nood is gekomen. Heere, wilt u dat wat wij kunnen doen op deze zondag in het geven van onze gaven ook zegenen en tot zegen doen zijn? Wij bidden u, Heere, voor de wereld waarin wij leven, waar zoveel aan de hand is, waar machten zich groot maken. Wij bidden u, Heere, voor de wereldleiders. Geef ze toch bezonnenheid. Wij bidden u, Heere, voor de oorlog in Gazastrook. En wij bidden u voor de gegijzelden die nog altijd zich daar bevinden. Heere, wilt u ze vrijheid schenken? Geef dat ze gezond en wel mogen worden verenigd met hun families en bekenden. Heere, laat ook de wapens staan mogen zwijgen. Weest u ook, Heere, met allen die zuchten onder de oorlog daar. De bombardementen, de aanvallen. En Heere, wilt u degene die daar iets laten zien van het rijk van de duisternis. Heere, wilt u hen voor uw rekening nemen. En Heere, dan bidden wij u of u daarin uw volk wil gedenken, dat in deze wereld is. En Heere, weest u ook met het Joodse volk. Wilt u geven dat ook zij u, Heere Jezus, als de Messias mogen leren kennen en leren volgen. Getrouwe Vader, wij bidden u of u met het werk van zending en evangelisatie wil zijn. Wilt u doorgaan met uw werk en dat zegenen dichtbij en ver weg. Heere, gaat u met ons mee de nieuwe week in. Draag en spaar ons. Weest u met de kerkraad wanneer die morgen vergadert en ook kerkvisitatoren zal ontvangen. Heere, wilt u een goede vergadering geven tot opbouw van uw gemeente. Wilt u genadig wegnemen wat niet is geweest in spreken en luisteren naar uw eer. En hoor naar ons gebed in de naam van Jezus Christus, uw Zoon, uit genade. Amen. Met u mag uw gaven geven voor de dienst in Gods Koninkrijk. En wij willen tot slot met elkaar zingen uit Psalm 93, het vierde vers. Ga dan heen in vrede, ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader, de gemeenschap van de Heilige Geest, met u allen. Amen.